Goedemorgen. Ik heb hier preekserie Elia tot nu toe. We gaan er niet elke keer doorheen lopen. Kijk, we doen het heel simpel. Boom. En dan moeten we alles weer doorheen lopen. Maar het gaat meer om de laatste. Hier heb je een beetje het overzicht wat we behandeld hebben. De laatste was het erfdeel behouden. Daar wil ik nog wel even terug naar grijpen. Dat was toen koning Achab bij Naboth kwam. En die zag zijn erven, of die zag zijn, druivenland, zeg maar, hoe noem je dat? Zo'n akkerland. En ik denk, dat wil ik wel hebben. En toen hebben we gezien dat dat wat je van God krijgt, dat je daar ook zuinig op moet zijn. Naboth wilde dat niet weggeven, maar dat werd hem afgenomen. En dan zien we ook dat God in één keer, zodra zijn rechtvaardige kinderen aangevallen worden, dat hij wel degelijk ingrijpt. En het oordeel werd over Achab in Izebel uitgesproken en ook uitgevoerd. En nu komen wij bij een volgende gedeelte. En ik heb het met het thema dit gegeven. Is er geen God in Vlaardingen? Met een vraag. Teken. En we gaan dit lezen. Twee Koningen. Hoofdstuk 1. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen over Gods woord. Vader, we mogen u danken dat u hier bent. We mogen danken dat we afhankelijk zijn van u en dat alles wat we gezongen hebben ook daarin naar voren komt. U die achter ons staat en voor ons strijdt. Maar Heer, het gaat veel verder. U staat voor ons en strijdt voor ons. U omgeeft ons volledig. Heer God, u bent een goed God. En we danken u ook, Heer, voor uw woord wat u geeft, Heer. Tot opbouw, tot vermaning, tot lering van ons. En we vragen zo, Heer, Heilige Geest, wilt u tot onze harten spreken. Zodat we ook weer kunnen reageren op wat u van ons vraagt. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Twee Koningen 1. En één tekst nog wil ik lezen uit Lucas. Twee Koningen 1. De dood van Achazia. Na de dood van Achab kwam Moab tegen Israël in opstand. Achazia was uit het venster gevallen van een vertrek op de bovenverdieping van zijn paleis in Samaria. En zwaar gewond geraakt. Hij stuurde bode uit met de opdracht Baal-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen. Vraag hem of ik mijn val zal overleven. Een engel van de Heer zei tegen de Tisbiet Elia, ga de bode van de koning van Samaria tegemoet en zeg hun, u gaat Baal-Zebub, de god van Ekron, raadplegen. Alsof Israël zelf geen god heeft. Daarom, zegt de Heer, zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. Elia deed wat hem gezegd was. Toen de bode van de koning terugkeerde, vroeg deze, hoe kan het dat jullie nu al terug zijn? En zij antwoordde, we kwamen onderweg iemand tegen die zei, ga terug naar de koning die u gestuurd heeft en zeg hem, dit zegt de Heer, jij laat Baal-Zebub, de god van Ekron, raadplegen, alsof Israël zelf geen god heeft. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. Hoe zag hij eruit? Die man die jullie met tegemoet kwam en die tegen jullie heeft gezegd, vroeg de koning. Hij was sterk behaard, antwoordde ze, en hij droeg een leren lendendoek. Dan was het de Tisbiet Elia, zei de koning. Achazia stuurde een bevelhebber met 50 man naar Elia toe. Ze troffen Elia aan op de top van een berg. De bevelhebber zei, Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. Maar Elia antwoordde, als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Hierop kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde. Opnieuw stuurde de koning een bevelhebber met 50 mannen naar Elia toe. En die zei tegen Elia, godsman, de koning beveelt u onmiddellijk naar beneden te komen. En weer antwoordde Elia, als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Hierop kwam er een goddelijk vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteren. Voor de derde maal stuurde de koning een bevelhebber met 50 mannen. En toen deze derde bevelhebber bij Elia kwam, knielde hij voor hem neer en smeekte. Godsman, spaar alsjeblieft mijn leven en dat van deze 50 mannen. Ik weet dat er vuur uit de hemel is gekomen, dat de twee vorige bevelhebbers en hun mannen heeft verteerd. Maar alstublieft, spaar mijn leven. Toen zei de engel van de Heer tegen Elia, ga met hem mee. Je hebt van de koning niets te vrezen. Hierop ging Elia met de bevelhebber mee naar de koning en zei tegen hem, dit zegt de Heer, je hebt boden gestuurd om Baal, Zebub, de god van Ekron, te raadplegen. Alsof Israël zelf geen god heeft die je had kunnen raadplegen. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. Achazia stierf, zoals de Heer bij monden van Elia had voorzegd. Dit gebeurde in het tweede regeringsjaar van koning Joram van Juda, de zoon van Jozefat. Omdat hij geen zoon had, werd hij opgevolgd door zijn broer Joram. Verdere bijzonderheden over Achazia zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Tot zover. En dan nog één tekst uit Lucas 9. De Heer Jezus is op weg met een aantal discipelen naar Jeruzalem, of met de discipelen naar Jeruzalem. Die trekken door Samaria en er is één plaats die niet helemaal vriendelijk is tegen Jezus, omdat hij naar Jeruzalem trekt. Dit is de reactie van de discipelen. Vers 54. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel roepen dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Zij gingen verder naar een ander dorp. Tot zover. We zullen zo meteen zien, de andere in de Statenvertaling, dat het iets anders staat en iets mooier vind ik zelfs. Maar daar komen we nog op terug. Tot zover. Welk plaatje heb ik erbij? Nou, ik heb een beetje gezocht. Dit is het oude stadssymbool van Vlaardingen. 1600 zoveel. Plaatselijk bestuur van Vlaardingen. Dan hebben we een andere gekregen. Toen hebben we deze gekregen. Dan zien we de leeuw met de griffioenen. Nou, later hebben ze hem iets veranderd. En dan zie je al iets meer Vlaardingen in terugkomen. En deze is het. Die kennen we allemaal. Niet allemaal, als je hier op bezoek bent, dan denk je, nou, dan weet ik dat ook weer precies. Dit is het symbool, het stadswapen van Vlaardingen. En daarom heb ik ook gezegd, is er dan geen God in Vlaardingen? We gaan naar drie dingen kijken. Raadplegen, vuur en genade. Nou, dat lijkt me duidelijk, dat hebben we ook gelezen in het gedeelte en dat is nadrukkelijk naar voren gekomen. Wij zagen in het gedeelte, wat we gelezen hebben, dat Achazia koning werd. Achab verloor zijn leven en het oordeel wat God uitsprak was volkomen helemaal uitgevoerd zoals hij gezegd had. En direct zie je iets gebeuren, want op het moment dat Achab doodgaat, zie je de vijand van Israël direct in opstand komen. Je leest dat ook in vers 1. Na de dood van Achab kwam Moab tegen Israël in opstand. Je ziet dat er gelijk politiek iets gebeurt. Je ziet verschillende lagen in dit gedeelte. Iemand die totaal niet met God rekening houdt. Zijn vader al niet en het trekt door in de familie. Zijn zoon ook niet. En politiek gezien zie je dus gelijk al iets van, er gebeuren allerlei dingen. De vijand hebben ze dus niet meer onder hun macht. God had dat wel gezegd. Als je mij volgt, zal ik al jouw vijanden onder je geven. En hier zien we het gevolg van een weg die niet van God is. De vijanden gaan opstaan. Er gebeurt nog iets. En Achazia krijgt zelf problemen, ook lichamelijk. Hij valt door een traliewerk. Van Achazia staat dit geschreven in 1 Koningen 22. Achazia, de zoon van Achab, werd koning van Israël in het 17e regeringsjaar van koning Jozefat van Juda. Het wordt altijd weggezet tegen die andere koning, omdat het volk van Israël in twee gesplitst werd. Dus dan lees je iets van die koning en dan zeggen ze, nou, daar stond die koning van Juda tegenover. 2 jaar regeerde hij in Samaria over Israël. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer en vervolgde zo het voorbeeld van zijn vader en zijn moeder en van Jerobeam, de zoon van Nebat. Dat was een van de eerste die Israël helemaal een verkeerde weg op liet gaan en liet buigen voor beelden. Maar hier zie je heel duidelijk dat er gezegd wordt, hij deed verkeerd in de ogen van God. En hier hebben we nu ook gelezen wat de gevolgen zijn. Als je een weg gaat die niet van God is vaak, dan ga je ook rare dingen doen. We hebben ook nummer 1 genoemd, raadplegen. En het is wel 3 keer voorgekomen in dit stuk dat God heel duidelijk zegt, is er dan geen God in Israël? Daarom zal je ziek worden en zal je sterven, punt. Elke keer wordt het weer gezegd. Is er dan geen God in Vlaardingen? Nou gaan we natuurlijk vanmorgen niet de consequentie hieraan verbinden dat wij ook zullen sterven. Hoewel, als je de God niet kent, komen we bij het tweede punt, dan hebben we wel een probleem. Het lastige van dit gedeelte vond ik namelijk dit. Het is een voorrecht om te mogen spreken. En het is ook een voorrecht om over de genade te spreken. Want dan kom je altijd bij de Heer Jezus uit en dan eindigen we dadelijk ook. Maar als je dan zo'n serie neemt, dan kom je gedeeltes tegen die gewoon heel moeilijk zijn. En dan kom je ook dit soort dingen tegen dat je denkt, ja, daar komen ook andere aspecten van God naar voren die heel duidelijk zijn. En hier zien we iemand die niets wil weten van God en die zegt dan, omdat hij valt, en ik heb een venster even laten zien, dat hij eruit gevallen is en hij heeft een probleem. En wat doet hij? Hij gaat iemand raadplegen. In het boek Koningen komt het vaker voor dat een koning ziek is. En dat wordt vaak in verband gebracht met de situatie van de koning. En direct ook met het volk gelinkt. Je ziet bij Hiskia, die gaat naar God toe, die krijgt 15 jaar erbij. En dan zegt God, nou weet je wat, dat is een koning die werd ziek. Die riep een profeet, die bad voor hem en had berouw. 15 jaar, zegt God, zal ik het niet doen. Maar het oordeel kwam wel na 15 jaar. En je ziet ook bij deze persoon, bij Agaza, dat hij hulp gaat zoeken bij iemand anders. En dan staat er de Baal-Zebub, dat is de heer van de vliegen in Ekron. En Ekron ligt in Filistijnen, bij de Filistijnen. Dus hij gaat bij een totaal ander volk hulp zoeken. Hij gaat hulp zoeken bij een god die totaal niet van hem is. Weet je, onze reactie zou zijn, ja, daar kan hij zelf niks aan doen. Zijn vader heeft hem nou helemaal zo opgevoed. Dus ja, daar zit hij. Dat is vaak onze reactie. Maar weet je wat ik een hele goeie vind? En die heb ik dan van een socioloog, gewoon niet van mezelf, van Dalrymple. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Dat je beïnvloed wordt vanuit je andere generatie, dat is inderdaad waar. Maar je blijft ten alle tijden verantwoordelijk. Want ook deze jongen wist heel goed wat er gebeurd was. Hij was zijn beide ouders verloren. Hij wist dat er een profeet Tisbiet liet en die heette Elia, want hij herkende hem direct. Wie heeft dat tegen jou gezegd? Een behaard iemand met een mantel, dan is het een Tisbiet Elia. Hij wist direct wie het was. Hij wist dus ook dat er iemand was met een andere stem, die wees op de verkeerde dingen van het moment, op de verkeerde dingen van de maatschappij en op de enige waarachtige God, Yahweh. Dat hebben we constant teruggezien in heel de gedeeltes, in de andere preken. Maar hij ging raadplegen bij een totaal ander volk. Deuteronomium 18 vers 10 zegt dit. Onder u mag niemand gevonden worden die een waarzegger raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, het is een gruwel voor de Heer. En de koning zelf vraagt het. Die koning vroeg gelijk een toekomstvoorspelling. Wat zal er met mij gebeuren? En op dat moment grijpt God als het ware in en stuurt hij Elia. Maar even naar ons. Is er dan geen God in Vlaardingen? Dat je die en die en anderen moet raadplegen? Ik dacht, ik hou het heel dichtbij, hè? Want wij zijn in Vlaardingen. Ook als je te gast bent, volg je even je eigen stad in. Hè? Logisch, dus ik weet niet waar het vandaan komt. Maar kom maar goed. Maar ik haal gewoon maar een zootje alternatieve geneesmiddelen of vormen naar voren. Nou, moet je daarmee uitkijken, want alternatieve geneesmiddelen wordt ook vaak gewoon de natuur van gebruikt en die geeft God. En er zitten hele goede dingen bij. Maar ik bedoel hier wel bepaalde dingen die met religie te maken hebben. Hoe makkelijk niet praten we over yoga? En misschien doet het wel yoga, ik ben blij dat ik het niet weet, dus ik voel me vrijmoedig om het te zeggen. Lichaamsbeweging en rust in je lichaam is niks mis mee. Maar als de yoga een link hebt naar religie, is er wel degelijk wat mis mee. Acupunctuur. We hebben gongentherapie, we hebben edelstenentherapie. Nou weet ik dat mijn vrouw heel veel van edelstenen houdt, maar die doet er geen therapie mee. Dus het ligt er hoe je ermee omgaat, maar ook het bovenste. De gekste dingen kom je voor. Ik heb eens gekeken op internet en dan kom je de bijzonderste dingen tegen. Is er dan geen God in Vlaardingen? Zijn wij dan zo makkelijk, ook als christenen, terwijl we nog geen eens Agazia zijn, maar heel goed weten dat God een God van genezing is, dat een God ervan die alles in zijn handen heeft en we lopen net zo makkelijk de Boeddha's achterna. We lopen net zo makkelijk dingen achterna. Ja, dan kom ik op zo'n stukje, ik kan er niks aan doen. Dit is ook het woord. Ter waarschuwing voor ons, het Oude Testament, ter lering. En we relativeren de hele zooi weg. En daar ben ik goed in trouwens hoor. Ik heb een ruim geweten. Maar dan zeg je, ah, dat doet toch geen kwaad, dat maakt toch allemaal niet uit. De vraag is of dat zo is. En ik durf hier gewoon te zeggen dat er heel veel dingen niet goed zijn. En misschien gebeurt het helemaal niet bij u. Nou, heel fijn. Maar het is meer een spiegel voor onszelf. Stel dat het gebeurt. Is er geen God in Vlaardingen? Hoe ver staat God nog bij mij? Of is God eigenlijk iets helemaal... Ik ga naar de kerk en weet ik het allemaal. Hoe ver leeft hij nog? Heeft hij nog echt zeggenschap in de weg die je gaat? Ga hem raadplegen en je zoekt je raad bij iemand anders. In hoeverre zoeken wij ons raad bij ongelovigen? Letterlijk maar ongelovigen. Dat we zeggen, nou, we gaan volledig op hun af. Terwijl we hier ouds, we hebben pastoraal werkers en weet ik het. Of gaan we er nog vanuit dat God zijn gemeente geeft? Dat God zegt, dit is mijn gemeente. Niet van Rinus de Bruin, hè? Dit is de gemeente van Christus. En daar zet hij een paar mensen omheen. Dat zijn jullie trouwens allemaal, hè? En dan zegt hij van, in dit lichaam geef ik de geest van kennis. In dit lichaam geef ik de geest van wijsheid. In dit lichaam geef ik de geest van gebed. Maken we er gebruik van? Of leven we gewoon puur ons eigen leven en komen we hier van, nou, een fijne dienst weer. En we gaan weer weg. En we zoeken de raadpleging op andere plaatsen. Occultisme betekent verborgen. Het is het bestuderen van of bezig zijn met de verborgen, dat wil zeggen het bovennatuurlijke. Het richt zich op de bovennatuurlijke wereld. Weet je wat de Bijbel daarvan zegt? Dat is de duisternis. Dat is van de Satan. Punt. Daar hebben wij niets te zoeken. Niets. Zelfs als God ons niet geneest, dan hebben wij daar niets te zoeken. Is er dan geen God in Vlaardingen? Zou Elia zeggen. Gods woord van Achazia is zeer hard. Achazia is als het ware die een bode stuurt om iemand te raadplegen. En in zijn ongehoorzaamheid stuurt God ook direct een bode. Die zegt van, maar dit gaat niet goed. En de engel van de Heer sprak tot Elia, dit is Piet. Achazia erkende God van Israël niet en ging volledig zijn eigen weg. Weet je, wie niet in het woord van God gelooft, zoekt zijn hulp bij andere zaken. En soms kan ons geloof wel eens zo, een stoot gekregen hebben, dat we soms gewoon op een verkeerd pad komen. En dan is het gelukkig dit niet verhaal voor ons. Ja, het is wel voor ons, maar niet zoals met Achazia afloopt. En dat zullen we nog zien. Het tweede is vuur uit de hemel. Vorige preek kwam dat ook al naar voren. Ik vond het toch wel lastig. Ik meen het serieus. Dan denk ik, ja, weet je. Achab en Izebel die in één keer volledig het oordeel kregen. Ook hier weer. En mijn eerste reactie was, komen daar twee onschuldige soldaten? Die komen eraan. Die doen wat de koning zegt. En dan word je in één keer met vuur verteerd. Lekkere God hebben wij. Lekker rechtvaardig. Ja, dat is een menselijke kant. Maar iedereen blijft verantwoordelijk voor zichzelf. Want wat zei die soldaat? Godsman! Ik beveel je in naam van de koning, kom naar binnen. Wat had die soldaat moeten doen? Makkelijk zeggen trouwens, hè? Maar het geldt voor ons ook. Hij had de koning niet moeten gehoorzamen, hij had God moeten gehoorzamen. En hier zie je toch ook iets wat we soms ook niet begrijpen. En God, die doet een verschrikkelijk iets en vaagt 50 mensen weg. De koning doet het helemaal niet. Je zou zeggen als koning dat je dat hoort van, wow, nou, ik ga toch eens met, laat ik even iemand naar Elia toesturen en vragen of ik iets anders moet doen. Nee hoor, stuurt gewoon weer 50. Totaal geen brouw, helemaal niks. En waarom stuurde die een soldaat met 50 mannen? Waarschijnlijk wordt er gezegd, als invullen, maar we kunnen dat er wel uithalen, dat hij hem wilde doden. Dus je zegt van, kom jij maar eens bij me. En misschien dacht hij wel juist in die hele mystiek en die cultuur, dat als ik de bezweerder dood, is de vloek ook weg. Want hij had gezegd dat ik net zou sterven. En dan komt de derde en die heeft een totaal andere houding. Je ziet trouwens ook dat het oordeel van God echt toeneemt. De eerste keer zegt hij, vuur zal uit de hemel komen en het vuur komt vanuit de hemel. De tweede godsman staat en de tweede soldaat staat en het vuur, het goddelijke vuur, vaagden ze weg. Het wordt steeds duidelijker. Het is God die ingrijpt. En dan komt de derde hoofdman en die zegt, hij knielde voor hem neer en smeekte, Godsman, spaar alsjeblieft mijn leven en dat van de 50 mannen. Alsjeblieft, spaar mijn leven. In dit hele situatie kom je ook weer tegen, even terug naar de berg Karmel. Dat was preek 5, hinken op twee gedachten. Kan je nog herinneren? Stonden ze voor het altaar met die baalpriesters. Heden, kies nu, wie ga je dienen? Baal of Yahweh, de levende God. En ook daar sprak God met vuur. Alleen op een altaar, hè? En dat brengt al weer dichter bij Jezus. Izebel trouwens, heb ik vorige keer niet genoemd. Maar er gebeurde namelijk ook iets mee, hè? Die werd ook veroordeeld. Maar als je dan een openbaring krijgt, wie wordt daar genoemd? Als de grote hoer, als de grote afgoddienaar Izebel. Dus het is een hele krachtige boodschap. Wat Elia hier en het hele verhaal van Izebel, kom je terug in openbaring. Als de grote afvallige, die vernietigd zal worden, die veroordeeld zal worden. Vaak hebben wij een geloof en ik val daar regelmatig in. Ik heb een groot gare geloof en ik zeg altijd, ik ben 100.000% gered. Niemand zal dat van me afnemen. Niemand, daar ben ik echt van overtuigd. Ik zou zelf 200.000% zeggen. Zo'n overtuiging heb ik. Maar soms blijf je zo ver in die genade hangen. En dat blijf ik ook. En dat blijven we verkondigen. Blijf me goed. Luister goed. Maar dit soort verhalen laat ook een andere kant zien van God. God komt om te oordelen. Dat gaat hij gewoon doen. Dat wij daar onderuit gehaald zijn, dat is vreugde. En gelukkig maar. Ik heb dit verleden keer laten zien. Voor de rechterhand van God. God zal eens zal die oordelen. En elke knie zal zich buigen voor de Heer Jezus. En dan heb je wel eens het gevoel dat je dit hebt. Lees u uw woord wel eens, dat u aangeklaagd wordt. Ja, dat is goed om te lezen. Je leest allemaal dit soort dingen. Weet je, dan denk je van, ik voel me helemaal niet goed. Als je dan jezelf kijkt en je gaat spiegelen naar jezelf, naar je eigen daden. Dan denk je, wow. Ja, Jezus is liefde, maar mij heeft hij niet meer zo lief hoor. Want ik maak er zo'n rommel van. Of ben ik de enige die dat heeft? Vast wel. Ja, weet ik veel. Ik zie iedereen zo kijken van, toch, geen last van. Nee, maar we hebben het allemaal. Als wij het niet hebben, dan doet de vijand het wel. Die zeggen we, ja, denk toch zeker niets, joh, schat gaat. Dat woord, man, is woord van vuur, kan nog eens komen. Dat woord, jongen, veroordeelt jou. Maar weet je wat ik heel mooi vind? In die veroordeling die in die Bijbel staat, hè, die zal komen. God zal terugkomen en recht spreken. En dat is maar gelukkig ook, dat is rechtvaardigheid. Er staat er wel iets heel moois. Datzelfde oordeel is op iemand gekomen. En dat brengt ons bij Lucas. Toen zijn discipelen Jacobus en Johannes dit zagen, zeiden zij, Heer, wilt u dat wij zeggen dat vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren? Zij vereenzelvigden zich met Elia. Zij kwamen in Samaria en daar werden ze niet welkom geheten. Zullen wij dan bidden dat er vuur uit de hemel komt? De toorn van God, hoe durven ze? Kent u dat gevoel wel eens? Waar dat God is ingreep. En wat zegt de Heer Jezus dan? Heel duidelijk. Maar hij keerde zich om, de Nieuwe Statenvertaling, bestrafte hen en zei, besef niet van welke geest u bent. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden richten, maar om ze te behouden. Daarom laat ik dit zien. In heel dat oordeel, daar kwam Jezus. Dat hele oordeel, wat al uitgestort is, is op Jezus uitgestort. Dat is allemaal bekend voor ons. Maar wat ik vorige keer ook al zei, wat ik tenminste zelf ervaar, is dat je soms de genade niet los kan maken van de toorn. Anders is het niets. Dan is het iets wat je krijgt. Als jij zegt, waarom ben ik van gered dan? U bent gered van de meest afschuwelijke iets wat er kan gebeuren. Dat is gescheidenheid van God. En als u Jezus niet kent, bent u gescheiden van God. En weet je wat dat inhoudt? Dat is de dood. Dat is de geestelijke, letterlijk de geestelijke dood. Ik praat niet over het lichaam. Geestelijk dood. Eeuwig gescheiden zijn van de goedheid van God. Dat is de hel. Letterlijk, compleet afwijs van de goedheid. Dat is wat het woord leert. Daarom worden wij opgeroepen, ga het ze vertellen. Want wat heeft hij gedaan? Alles is op hem gekomen. En dan haalt hij ons weg, Johannes 3... van onder het oordeel. En Colossenzen 1 vers 13, hij neemt ons, hij rukt ons uit de macht van de duisternis en plaatst ons in een nieuw rijk, het rijk van zijn geliefde zoon. Dus beide blijven bestaan. Wat is er met ons gebeurd? En ik hoop dat we dan weer, ik ervaar het wel, dat ik denk van jongens, het is niet te geloven wat er voor mij gebeurd is. Want als ik me aangeklaagd voel, en dat gebeurt regelmatig, en als ik dan denk van ja, maar al die ellende is op Christus gekomen. En als je dan het oordeel ziet, de heiligheid van God, want dat is die ook, hij is heilig. Het feit dat wij kunnen zingen, ik kniel voor u, het zou eigenlijk onze eerste houding moeten zijn. cross staat lang uit. Lees je ook in het Oude Testament. Als ze Gods werkelijk zien, gaan ze direct plat. Je kan niet anders dan blijven staan. En zo'n heilige God zegt, weet je wat ik doe? Jouw ellende stort ik allemaal op Jezus. Allemaal. En dan mag jij lopend mag je naar me toe komen. Dat is genade. Want dan zegt hij, dan geef ik je het koningschap, dan geef ik je mijn zoonschap, dan geef ik je nog veel meer. Hij blijft geven, hij blijft geven. Ik geef je de geest, ik geef je de almacht die je, in mijn naam mag je bidden en dingen veranderen. Je mag de wereld veranderen. Dat is genade. Is er dan geen God in Vlaringen? Is er dan geen God in Vlaringen dat wij geloof hebben dat deze stad gaat veranderen? Dat wij proclameren over deze stad omdat Jezus leeft? Of kijken we naar de wereld en denken we van ja, God bestaat wel. En ik ervaar hem hier zondagmorgen. Maar als ik in de wereld zit, nou dan is het toch wel een ander verhaal hoor. En als ik dan mijn collega's hoor, waar ik last van heb. En heel goed zijn hè, allemaal gestudeerde mensen. En dat ik compleet wegvagen in één keer van ja, we hebben hier en hier dan wel gedacht. Heb je daar en daar wel gedacht. Dat je zelf denkt van ja, hoe zit dat eigenlijk? Dat je getwijfeld wordt. Voor de mensen die jullie kennen, ik sta voor op school. En dan voor HAVO 4-5 en VWO 4-5-6 staan ze allemaal, de eerste graden en de universitair opgeleide. En die zijn slim hoor. En die kunnen zo in één keer om een paar goede zinnen even te zeggen dat jij denkt van ja, dat is waar ook. Laat ik mijn mond maar houden. Is er dan geen God in Vlaardingen? Of laten we ons letterlijk ons kracht ontnemen, omdat we keer op keer kijken naar anderen, kijken naar onszelf en ons beïnvloeden door de situaties om ons heen. Het staat in het Engels plan of salvation, het plan van de verlossing. En deze tekst heb ik al genoemd. Verschil tussen Elia en Jezus. Elia is toch wel een profeet van een oordeel. Een profeet dat hij constant laat zien aan de hele maatschappij, aan de koning. Je doet het fout, volg God. Jawel leeft. Elke keer kom je dat tegen. En in het hele verhaal van Elia staat ook heel duidelijk dat God, Jawel, die God is, groter is als Baal. En hier zien we Jezus. Hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, want de Zoon des Mensen is niet te gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En daarom wil ik hiermee eindigen. We zien de toorn van God, God een heilig God, maar dat zetten we in het licht van Jezus. En wat gebeurt er dan? Dan staat die grote beer achter ons. Dan kunnen we zeggen van nog verder, dan zijn wij in hem. En dan is het oordeel, zijn wij door de dood gegaan met hem toch? Symbool van de doop toch? Dan zijn we door de dood met hem tot leven gekomen. Het oordeel ligt achter ons en is op Jezus gekomen. Dit verhaal waarschuwt ons van waar raadplegen wij? Of waar halen wij onze kennis vandaan? Waar gaan wij naartoe? Een mooi detail is dit nog. Waar was Elia? In het verhaal. Op de berg. We kunnen hier niet lezen of het te horen was of een bepaalde specifieke berg. We mogen het aannemen, het staat hier niet. Maar je ziet een hele duidelijke situatie. Op de berg, gescheiden van het wereldse. Op zoek naar hoge. Als je dat ziet was op de berg, dan waren ze met God bezig. Hij trok zich terug uit de stilte, uit de maatschappij. En dat is ook weer een vraag waar we soms te bang voor zijn. Want alles is genade. Maar hoe vaak trekken we ons terug om Gods stem te verstaan? Hoe vaak nemen we nog de tijd, juist omdat we die genade hebben? Heer, ik wil u meer kennen. Of is de computer, de tv en alles belangrijker? Dan hebben wij onze prioriteiten verkeerd, punt. Want dat leert het woord. Ik ben heel voorzichtig, hoor, want nogmaals, ik denk ik vaak over genade. Maar die kant kan je niet loszien. Dat is gehoorzaamheid wat Christus vraagt. Volg mij, zegt hij. En het is niet hier met mijn genade, als je tijd hebt, hoor ik het wel als je komt. Het is andersom. Hier heb je de genade, heb je alles van mij, volg mij. Galaten 5 vers 25 zegt, als wij ons laten leiden door de geest, laten we dan ook het spoor houden door de geest. Dus ook letterlijk volgen. Het plan van salvation, dat is Jezus. Jesaja 53 vers 50 dit. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld. Maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht werd geleid. Een ooi die stil is bij haar scheerders. Deed hij zijn mond niet open. 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde. Het kruishout opgedragen. Opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden staan. En als laatste Romeinen 8 vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En daar eindigen we mee. Maar beide, ik hoop dat we beide zien vanmorgen. Het heeft mij aangesproken. Ik geloof dat Gods geest is Gods woord. Dus die gaat er toch wel verder mee. Maar het laatste is wel belangrijk. Hè? Dus die in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. Om niet veroordeeld te worden, wat moeten we dan zijn? In Christus. En dat heeft te maken met ons, of de situatie die hij gedaan heeft, zijn wij in Christus, maar ook onze weg. Ik wil nog even terug naar Vlaardingen. Weet je dat wij een hele mooie tekst als Vlaardingen hebben? Echt waar, ik was verbaasd. Dat is wel leuk, want ik ben geen Vlaardinger hè, vanuit de achtergrond. Ik ga me wel steeds meer verwant voelen, dus er is hoop. Voor een aantal anderen bedenken. Maar je kwam namelijk dit tegen. Ik zal het stukje voorlezen. Na inlijving bij het Franse keizerrijk werd aan Vlaardingen het recht verleend, 14 april 1830, het wapen te vermeerderen met een vrijkwartier voor de steden van de tweede klasse. Nou, heel verhaal. Maar dit vrijkwartier vertoonde een gouden N op een blauwe ondergrond. Of dit wapen ooit is gebruikt, is mij niet bekend. Maar nu komt hij. Bij de aanvraag werd in 1813 ook om een spreuk gevraagd. Namelijk 1 Timotheus 6 vers 12. Dus de spreuk voor deze stad. Grijp naar het eeuwig leven. Is er dan geen God in Vlaardingen? Als onze voorouders een 2 eeuwen geleden ongeveer gezegd hebben, 1 Timotheus 6 vers 12. Deze spreuk werd echter niet door de stad gebruikt, maar kwam wel op kerkelijke zegels van Vlaardingen. Grijp het eeuwig leven. En ik hoop dat dit de boodschap is voor ons Vlaardingers en mensen die niet in Vlaardingen komen natuurlijk. Precies hetzelfde. Nee, maar dat maakt even niet uit, hè, want God gaat over alles heen. Joh. Nee, maar dat het wel, dat we ons bewust worden. Dat wij ook voorgangers hebben, onze broers en zussen in het verleden. Die voor deze stad, als het ware, zeiden, grijp het eeuwig leven. En nu, anno 2015, zitten wij hier. Is het niet fantastisch? Laten we het meenemen als we weer in gebed zijn voor deze stad. Dat het eeuwig leven ook in deze stad en Schiedam en Rotterdam en waar je ook woont terecht zal komen. Laten we een zegen vragen over Gods woord. Vader, we mogen danken, Heer, voor de dingen die u geeft. En we hebben het geprobeerd, Heer, aan onszelf te trekken om te zeggen, is er dan geen God in Vlaardingen? Of de plaats waar we wonen? Om het heel dicht bij ons te brengen. En misschien moeten we zelf wel zeggen, is er dan geen God in de Asterstraat? En we vullen onze eigen straat in waar we wonen. En misschien moeten we wel verder gaan, is er dan geen God in de Asterstraat 7? En we vullen ons eigen huisnummer in. En dan ons eigen hart. Heere God, wij belijden hier voor u. En in ons verstand, Heer, geknield voor u en misschien totaal liggend. U bent God. U bent de enige. In deze verdorven maatschappij, Heer, waar we steeds meer dingen zien, Heer, die totaal van u afkeren, belijden wij, u bent God. En een kleine groep zoals wij zitten hier, belijden wij over Vlaardingen, grijp het eeuwig leven. En proclameren wij uw naam, Heer, dat u God bent over Vlaardingen. En we bidden zo en vragen ook, Heer, dat u in de toekomst ook, Heer, de gemeentes die hier zijn, christenen die u kennen, een verschil zullen maken, omdat uw Heilige Geest door ons gaat werken. Wij willen ons laten raadplegen door u. Wij willen ons laten leiden door u. En we willen alles wat we in ons hart hebben aan u geven. Ik wil u ook bidden, Heer, voor mensen die hier zijn en zitten en nu misschien schuld voelen. Dat ze zeggen van ja, ik heb ooit eens iets gedaan wat niet goed is en wat God nu laat zien. God is niet gekomen om te veroordelen, Jezus niet. Hij is gekomen om te behouden. En Heer, ik bid u dan, Heer, dat u ze naar voren laat komen naar de dienst. Dat u hen stuurt. En dat we mogen bidden, Heer, dat de mensen vrijkomen. En dat u ook hier gaat heersen in die dingen in ons leven. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.